Ik zou zeker nu als bedrijf niet meer liegen. Kijk, regisseren is denk ik nu het toverwoord. Hè? Hoe regisseer je jouw verhaal? Maar ik zou zeker niet iets verstoppen of verpakken, want je hebt zoveel mediakanalen en iedereen is journalist geworden met zijn camera, met zijn sociale netwerk, et cetera. Ja, dan is het niet meer te doen om een boodschap buiten de beeld te houden.
Welkom bij PR Academy, de podcast. De podcast waar we jou alles vertellen over gratis publiciteit. Elke aflevering zijn er interessante gasten, tips, tricks en succesverhalen over PR. Mijn naam is Aaron Meerk en ik heb er zin in. Thea, leuk dat je te gast bent bij PR Academy, de podcast. De podcast waar we het hebben over het realiseren van gratis publiciteit, over public relations. En ik ben heel blij dat je te gast bent, want ja, ik denk dat we bijna niemand hier te gast kunnen hebben die meer tips uit de praktijk kan delen dan jij. Je hebt, wat is het, 15 jaar bureauervaring. Je leert heel veel bedrijven alle ins en outs op het gebied van public relations. Je bent namelijk PR-trainer, PR-coach. En daarnaast werk je natuurlijk nog bij NVU, waar je bedrijven met die impact willen maken op een positieve manier ook begeleidt met een publiciteit. Dus allereerst leuk dat je er bent. Thanks for coming.
Dankjewel.
En er zijn een paar dingen die we natuurlijk willen bespreken in deze aflevering. En misschien is het logisch om ermee te beginnen, aangezien je buigt over zo'n ruime ervaring. Over wat je hebt zien veranderen in de afgelopen 10, 15 jaar op het gebied van PR. Want 15 jaar geleden, dan hebben we het over 2006. Toen was Balkenende nog premier, zat een beetje in de nadagen van Van Gogh en Fortuyn. Dat was een hele andere wereld. Internet was upcom, Facebook was er wel, was er niet, was er
nee.
Net?
Nee, ja, of net, maar nog niet echt hier. Ja, ik denk dat we een hele... Dankjewel trouwens voor de introductie en aankondiging en dat ik hier te gast mag zijn. Ik kan altijd blijven praten over PR en alle ontwikkelingen daarin. Zowel vanuit het verleden als de trends die ik aanzie komen. En inmiddels 15 jaar ervaring is ook 15 jaar een enorm veranderd media- en marketinglandschap, consumentengedrag. En ja, dat zal misschien iedereen zeggen op een gegeven moment, maar ik denk wel dat het heel snel is gegaan, ook door de technologische ontwikkelingen. En ja, toen ik afstudeerde, ging het echt werkelijk nog over foldertjes maken en het persbericht faxen deed ik bij mijn afstuderen bij KLM, zat ik op de mediarelaties.
Je hebt persberichten gefaxt.
Ja, dat is dus voor jou ook verbazend. Zo begon ik. Ik studeerde af bij KLM en ik wilde afdeling mediarelaties. Ik vind het hele communicatiespectrum erg interessant en merken bouwen. Daar hebben we het nu over. Dat was toen niet zo. Dat deed gewoon marketing, advertenties. Je had communicatie en dan had je PR. En de journalisten, de luchtvaartjournalisten, liepen daar ook werkelijk in en uit. Kwamen naar binnen, urenlange lunches. En elke ochtend kregen wij knipsels gefaxt. Over die lange rollen papier. En persberichten faxten wij ook. En dan daar komt bijvoorbeeld ook vandaan dat als je een persbericht schrijft, dat je vrij veel marge, witte regels hebt tussen de tekst. Omdat vanuit die fax maakten journalisten hun aantekeningen van hoe zij hun stuk zelf schreven. Want je kon het natuurlijk niet copy-pasten, zoals je nu vaak ziet met persberichten. Dus ja, dat was wat ik daar deed. En ondertussen zaten we eigenlijk gewoon heel gezellig, hoor. Het was echt mediarelaties. Dat je natuurlijk echt je kleine club, in dit geval luchtvaartjournalisten, of een stukje economie, ontwikkeling. En dat was ook gewoon gezellig borrelen en praten en pappen en nat houden.
Wat vet. Dit is echt een beetje een...
Persstripjes regelen. En ook waar iedereen kwam, hè. Als je nu een persevenement regelt, zeker voor de algemene media, dan daar komt eigenlijk niemand. Het is eigenlijk ook gewoon een beetje passé, zelfs voor lifestyle. Want er is gewoon geen tijd en ruimte voor. Dus dat was eigenlijk mijn introductie met PR.
Leuk. Ik pak ook al heel veel trends en ontwikkelingen pak ik hier al uit. Dus laten we daar straks bij stilstaan, maar allereerst wat een heerlijk nostalgisch beeldschetsje. Beetje een Mad Men-achtige vibe krijg je er ook bij. Dat voelt toch wel met whisky of wijn tijdens de lunch. Is het een beetje sigarenrook op een veel te mooi kantoor? Moet ik het zo voor me zien?
Ja, ik denk wel, vergeleken met nu, dat het meer een spin-off was van de Mad Men-jaren. Eigenlijk zat ik natuurlijk in een staartje nog het babyboom werken, zoals ik het maar zeg. Het traditionele werken, zowel corporates waren natuurlijk nog super sexy. Ik bedoel, als je afstudeerde, de top 10 was ook KLM, Albert Heijn, nationale Nederlanden of zoiets. En nu is dat eigenlijk helemaal niet meer cool. Ik heb laatst een student die bij mij stage liep, die gaat nu afstuderen. En die studeert nu bij een grote corporate af. En dat wilden ze eigenlijk niet. Ze zeggen, ja, ik wil gewoon bij zo'n diepe start-up. En ik wil betekenisgeving. Het moet duurzaam zijn. En dat ik denk, wat een 20 jaar is dat veranderd, dat sentiment. En het was bij ons, zeker natuurlijk de luchtvaartsector, is ook traditioneel een masculine hiërarchie. Dus daar zat heel erg zo'n metmensfeertje wel in. Zeker bij bepaalde collega's.
Ja. En dan was jij de Peggy, heette dat meisje toch? De female
copywriter. Inderdaad. Ja. Want ik was ook wel een beetje van het serieus inslag. Natuurlijk Veluwse roots, calvinistisch, hardwerkend, serieus. En dan ging echt een wereld voor mij open. Ik ging in Amsterdam, had ik een heel klein kamertje gehuurd voor heel veel geld. Ook toen al. Echt een bezemkast. En ik ging naar de stad. Ik had in Groningen gestudeerd. Maar ja, met Amsterdam was dat natuurlijk gewoon een studentendorp. Ja. Dus dat was een hele bijzondere ervaring die ik daarmee kreeg. Maar ook heel mooi. Ik bedoel, ja, bij Schiphol persconferenties en de luchtverkeersleiding. En het was in de tijd dat de polderbaan werd geopend. Dus we hadden een groot pers-event daar op die polderbaan met champagne en inderdaad alle bubbels erbij.
Vet.
Dus ja, nu ik het er zo over heb, was dat een heel mooi begin van mijn carrière.
Leuk. Laten we stilstaan bij een paar trends, een paar ontwikkelingen die toen sindsdien hebben plaatsgevonden. We hebben het over technologie volgens mij. Het gaat over de fax, dat je die witregels ertussen moet houden. We hebben het over pers-events, dat er veel minder, dat journalisten toen nog massaal kwamen opdagen, nu niet. Hoe zit dat? Hoe zie je die verandering? Wat is er veranderd als het gaat om het organiseren van een lancering, een kick-off, een pers-event? Wat gebeurt daar?
Ja, er zijn verschillende dingen. Een pers-event destijds, en met name dan meer in de corporate hoek, was echt wat je nu nog ziet in de politiek bijvoorbeeld. Hè? Echt gewoon een spreker en dan kunnen vragen gesteld. En er zijn een heleboel journalisten die dat doen, camera's begeleiden. Ja, dat was destijds. Toen kreeg je al vrij snel, toen ik aan het werk ging en ik verschoof ook meer naar de lifestyle-merken, kreeg je natuurlijk de marketing-PR, wat heel erg opkwam. Dus dat marketing en PR gingen verwerken. En toen kreeg je dus ook daadwerkelijk nogal wat meer marketingachtige persberichten in het nieuws. En ook daar op pers-events kwamen echt wel ook traditionele journalisten op af. Maar zeker ook alle, ja, laten we zeggen, de vrouwenbladen en printmedia. En ja, dat was ook wel, ik weet nog dat ik met Sanoma-uitgevers heel veel deed. Want dan had je alle titels in één keer. En dan huurde je daar een zaaltje. En dan kwamen er ook gewoon zo 20 journalisten. Even luisteren naar het verhaal van een klant. En dan hadden we gewoon echt een persmap met ook nog het geprinte persbericht. Later werd het een CD-ROM met foto's erbij, toen een USB-stick. En nu is het natuurlijk allemaal online.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat pers heeft iets traditioneels. Ik vind in vergelijking met marketinghoek of andere dingen, blijft het wat langer zo. Het is nog steeds niet heel raar als er een USB-stickje wordt gegeven bijvoorbeeld.
Ja.
Dus daar zit wel een wat vertraging in. Maar zo ging het eigenlijk van geprinte persinformatie naar CD-rommetje, USB-stick en nu online.
Naar de cloud.
De cloud, ja, dat is voor mij dan ook wel weer. Ik ben dan ook wel weer wat ouderwetser, denk ik. Ik doe het wel, maar dan denk ik, oh ja, de cloud. Daar zitten we nu. En dan hadden we een zaaltje en dan kwamen 20 journalisten kwamen luisteren naar dat ik de nieuwste smaak koffiepads van Senseo presenteerde en liet proeven. En die zaten dan 2 uur lang te kletsen, koffie drinken, gezelligheid. En je kreeg 20 stukjes.
Ja, keurig.
Ja, daar kun jij je waarschijnlijk ook al niks meer bij voorstellen.
En wat, hoe gaat het nu?
Nou, pers-events worden echt steeds groter, fancier, sexier, glamour. Hoe gekker, hoe beter. Je moet eigenlijk altijd een grote naam hebben van een bekende influencer of een acteur. Nou, die zijn eigenlijk ook al vervangen door influencers. Maar een bekende naam, bekende DJ's, een groot feest, een toffe locatie, alles moet kloppen. Het is niet meer van, we hebben ergens een ruimte die praktisch bereikbaar is en de informatie. Het gaat heel erg om de beleving. En ik moet dan ook heel erg denken aan een Magnum die bijvoorbeeld, nou ja, zo uitpakt met grote feesten, dat je denkt, ja, daar gaat natuurlijk een deel van het marketingbudget heen. De vraag is, hoe is dat PR? Weet je, ik vind het heel intrigerend wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Zo'n overdreven luxe, en anders komt er ook niemand. En zelfs dan is het meer de influencers natuurlijk die komen. Social influencers hebben heel erg een stuk van PR afgesnoept. Klinkt negatief, zo bedoel ik het niet, maar een heel stuk gepakt.
Ja.
Ja, en Persie-fans zijn echt, echt schaars aan het worden. Maar ik verwacht daar wel een opleving op het moment dat we weer los mogen na alle coronaregels. Denk ik dat iedereen smacht naar weer eens wat evenementen en dingen. Dus dat het ook voor de journalistiek wel een verandering geeft.
Ja, ja.
En ik merk dat B2B is ook traditionele. Dus ik merk nu dat met Enview werk ik ook meer met B2B media. En daar zit het ook vaak meer in technische informatie en kennisoverdracht. En dan is er ook meer aandacht voor nog een live interview van een journalist. Of als er een opening is, een lancering, waar wat meer media op afkomt. En voor de rest moet het vooral heel veel glitter en glamour zijn. En de vraag is hoe lang dat houdbaar is in een tijd waarin we steeds meer nadenken natuurlijk ook over purpose. En hoe geven we geld uit en hoe consumeren we.
Ja.
Ik zou, als ik nu marketingmanager voor Magnum was, zou ik dat niet meer doen. Zou ik echt afraden als ik daar PR...
Ja, dat merk heeft eigenlijk...
Het is een weggooiproduct, er zit folies omheen, die hele productielijnen. Het is een ongezond product. Nu mag je af en toe best genieten. En dan ga je zoveel geld in deze tijd uitgeven aan zo'n event. Ik zou dat afraden.
Ja, grappig. We worden steeds meer purpose gedreven.
Ja.
En je hebt het ook over, vroeger was er een marketingafdeling en er was een afdeling die deed de foldertjes en er was een afdeling die deed de advertenties en er was een PR-afdeling bij KLM. Dat klinkt alsof er heel veel, dat het nog echt traditioneel silo's waren en dat iedereen op zijn eigen eilandje zat toen, 15 jaar geleden. Is dat veranderd? Zijn we meer gaan, is het meer één geheel geworden? Social, PR, advertising, traditioneel, above the line?
Ja, je ziet heel erg een verschuiving van vakgebieden. Waarbij eigenlijk reclame, advertising nog de meest traditionele blijft op een bepaalde manier. Het komt eigenlijk vanuit het veel meer printmedia en live met een journalist in contact zijn, verschoven natuurlijk naar online media. Dus eigenlijk de online versies van de printmedia. Toen kwam social media op en daarmee influencers. En je ziet dat nu vanuit influencers ook een verschil ontstaat. Er gaat een groep afvallen. Ja, die hebben even op de piek gehyped en heel makkelijk elke dag een nieuw product in een advertentie. En dat gaat hem niet meer worden. En dan wat je overblijft zijn eigenlijk nieuwe journalistieke platformen. Dus je ziet dat er een aantal grotere influencers, of niet per se groot, maar serieuzere influencers, maken er meer een merk van, zijn een mediamerk geworden. Zijn daarmee ook een vervanging geworden voor bijvoorbeeld de media die nu verdwenen zijn. Hè? De Glamour bijvoorbeeld, de Vogue. Omdat het is overgenomen door de serieuzere influencer die ook echt niet meer alleen werkt. Dat kan ook niet. Je wordt gewoon een groter platform. Mm-hmm. En daarmee zien we het allernieuwste trends. En ik weet niet zeker of ik het woord goed uitspreek. Het is de Gen Influencer. Het is eigenlijk dit jaar heel erg in opkomst gekomen. Ook versneld door corona en fake news. En generatie Z, die natuurlijk veel meer digital native is, online savvy en ook niks meer heeft met de online versies van printmedia, want dat kennen zij ook al niet meer. Dus die willen serieuze informatie via hun Instagram kanaal. En bijvoorbeeld die Greta Thunberg is een groot voorbeeld. Zij heeft geen Instagram kanaal om te verkopen, maar om een positieve impact te maken. Nou, ik werk heel veel met Porter René samen. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Financieel bewust leven. De millennials en alle generaties daaronder hebben dat niet meer op school geleerd. Hoe ga je met een kasboekje om? Hoe geef je geld uit? En zij heeft ook niet de missie om, ik wil zoveel mogelijk samenwerkingen en product placement. Maar ik wil oprecht een positieve impact maken. Hoe mensen beter, want ook beter met je geld omgaan is ook vaak duurzamer leven. En die beweging zie je eigenlijk heel erg gebeuren en ook... Mijn advies voor bedrijven zou ook zijn, ga op die manier ook jouw vaste partners zoeken. En niet meer al die losse one-offs. Dat is echt, waar vroeger inderdaad de nieuwe smaakjes en SEO heel makkelijk aandacht kreeg het nu een tijdje gewoon op online. Gaat hem ook niet meer worden.
Ja, interessant.
Dus dat zijn eigenlijk de grote ontwikkelingen. En daarmee, terugkomend bij jouw punt van die verschuiving, verschuiven al die vakgebieden in elkaar. Advertising, marketing, PR als in PR-media relaties, hè, hebben we het dan over. Ja, het is allemaal verweven en één grote merkstrategie geworden en merkzichtbaarheid. Want wat ze allemaal als doel hebben, is brand awareness. En wat denk ik heel relevant is voor de marketeer of het reclamebureau, is dat ook de authenticiteit die PR en journalistiek brengt, verwacht de consument nu ook in grotere campagnes.
Ja.
Het is niet meer het ideale plaatje wat je wil zien van een leuk gezinnetje met twee, een jongen en een meisje, man en een vrouw die Nutella op hun boterham smeren. Maar het is, het moet een afspiegeling zijn van de werkelijkheid, ook echte gezinnen, want dat streven we niet meer na. Weet je, in de reclame, ik doe dat ook heel vaak als ik op reis ga, moet je even kijken naar reclames en advertenties. Dan zie je heel veel over wat er speelt namelijk in een samenleving, wat de ambitie is, of de echtheid. En in de Zero's is dat denk ik geweest, of de jaren 90, al die perfecte plaatjes, was het ambitieniveau wat we hadden als mens, als samenleving. Ik wil zo'n huis, ik wil zo'n gezin, als ik die auto heb, heel statusgericht. En dat is nu niet meer. Dus marketeers doen er goed aan om naar die journalistieke laag te kijken in hun campagnes.
Ja, interessant. Dus eigenlijk hebben influencers en die journalistieke invalshoek hebben die drang naar authenticiteit, die behoefte aan echtheid, eigenlijk een beetje doen opkomen, als ik het goed begrijp.
Ja. En dat zet zich nog wel even door.
Leuk. Nou, goede ontwikkeling, denk ik. Een wereld met minder filters.
Zeker. Ik hou van... ik ben fan van authenticiteit. En ik werkte ook in mijn beginjaren bij een PR-bureau. En had ik ook Douwe Egberts als account. En toen kwam eigenlijk net op van... Oh ja, we hebben ook een keurmerk voor de koffiebonen. Dus een deel is dat al. Dat gaan we dan vertellen en de rest niet. Dus de communicatie... en marketing, alles was heel erg, je noemde het silo's. Ik zeg altijd, het waren trechters. Dit zeg je wel, dat niet. En daar vroeg eigenlijk de consument ook niet om. Hooguit soms een kritische journalist. En dat was heel makkelijk ook weg te houden. En het was ook niet erg. Het was niet zo van, oh, dat hou je weg. Het was gewoon, dit doen we. En de rest, nou, hebben we het niet over. En toen weet ik nog dat wij ook als bureau adviseerden. Ga nou gewoon zeggen wat je al doet, wat je signaleert in de markt en waar je als bedrijf naartoe gaat werken. Dus hé, wij zien dit, we moeten anders omgaan met koffieboeren. Dit is onze visie en zo gaan we het delen. We doen ook heel veel nog niet goed.
Ja.
Dus dat authentieke, dat eerlijke, dat zit er bij mij altijd al heel erg in. Ik heb het ook in het echte leven, ik kan gewoon niet tegen nepheid. En ik denk dat het een merk sterk maakt en eerlijk maakt.
Ja, en de consument wordt gewoon steeds kritischer. Dus je kan er ook niet meer omheen natuurlijk.
En ik zeg, ik zou zeker nu als bedrijf niet meer liegen. Kijk, regisseren is denk ik nu het toverwoord. Hè? Hoe regisseer je jouw verhaal? Maar ik zou zeker niet iets verstoppen of verpakken. Want je hebt zoveel mediakanalen en iedereen is journalist geworden met zijn camera, met zijn sociale netwerk, et cetera. Ja, dan is het niet meer te doen om een boodschap buiten de beeld te houden.
Ja.
Dus wees maar gewoon eerlijk.
Ja, ja. Nee, helemaal eens. Iets anders voor waar je hebt heel veel. Eigenlijk zijn we al een kwartier aan het uitpraten over het eerste wat je in één minuut hebt gezegd. Dus dat was een hele goede eerste minuut. En iets anders wat je namelijk zei is namelijk het verhaal over de persberichten die vroeger werd er nog een stukje bijgeschreven. Nu wordt het bijna letterlijk gecopy-paste. Ook iets wat ik in mijn praktijk heel vaak terugzie. Dat je toch zie je dat een bericht bijna in zijn geheel afgenomen wordt door vooral vakbladen. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is daar aan de hand?
Ja, ik denk twee dingen. Ik denk dat er een bepaalde kritische blik is verdwenen. Hè? De laatste jaren gaat het al veel over fake news of plat oppervlakkig. Consument scant ook. Er is heel veel, dus het is heel erg allemaal scannen. Dus een bepaalde diepgang verdwijnt. Dus ook van journalist, weet je, het echte deep dive... er is eigenlijk geen ruimte voor, of wordt misschien ook niet meer aan gedacht. En het tweede is tijd. Toevallig had ik laatst op Instagram een interessante discussie met een hoofdredacteur van een vrouwenmedium. En dat ging eigenlijk naar aanleiding van een post dat ze waren heel erg trots dat hun redactie zo 24/7 online was en zoveel stukken op een dag publiceerde. Dus ik, dat is een beetje mijn journalistieke kant, dat ik altijd naar een op een andere manier naar iets kijkt, dus dan ben ik weer kritisch. Maar ik dacht, maar is dat wat we willen? Is dat wat goed werkgeverschap is? En meegaan in die media-hype dat we zoveel content moeten produceren? Terwijl iedereen eigenlijk, als je 1 of 2 keer per dag je nieuwskanaal scant, ben je altijd up-to-date. Dus je legt de lat heel hoog. Er moet, ik weet ook van een oud collega van mij, die is overgestapt van zo'n mediagroep naar PR-kant. Want ze zei, we moesten dan in een ochtend 20 stukken hebben. Dus je hebt niks anders te doen dan artikel, scannen is de regel, copy-paste of weg. Weet je wel, zo. Dus ook het hele verhaal van opvolgen met persberichten of heb je mijn persbericht gehad? Ja, daar hebben ze werkelijk geen tijd voor. Sowieso heb ik daar allerlei meningen over, maar dit even over die werkdruk. Dus er moet zoveel content gepubliceerd worden voor al die kanalen. Wat de diepgang en echte journalistiek eigenlijk met je plat slaat. En dat zie je niet alleen bij, bij de meer moderne media. Want traditionele media stuur je daar natuurlijk net zo goed mee. Want die moeten ook mee in die continue stroom van informatie. En dan vraag ik me af, moet je dan niet zeggen, nou, ik ben een leading media platform. Wij gaan dit anders doen. En natuurlijk, het hoort bij journalistiek dat er altijd iets een beetje aanstaat. Hè, met name, maar we hebben het niet eens over echt nieuws, hè. Vaak bij dat soort media. Echt hard nieuws wat mensen raakt. Kijk, als er iets gebeurt, zoals nu met Afghanistan. Natuurlijk zit elk media erbovenop en dan gaat de journalist rennen. Maar je altijd die druk. Ik vraag me af of dat de manier is. Of dat we beter naar minder kunnen met beter inhoudelijke stukken.
Ja, ja ik ben bang dat het zo blijft. Want dat is natuurlijk het echte verneukeratieve voor media. Is dat ze aan de ene kant concurreert met Google en Facebook om advertentiebudgetten. Terwijl je kan daar hyper gericht targeten. En aan de andere kant ben je ook nog een keer afhankelijk van die algoritme van Google en Instagram en Facebook om traffic naar je website te krijgen. Dus je neemt het op tegen je concurrent waar je nog eens een keer van afhankelijk bent. Het is zo'n oneerlijke strijd. En je moet dan, weet je, daar ook weer battelen met alle andere.
We zijn slaaf geworden van het algoritme. Maar ik denk dat het niet vanuit de media- of bedrijvenkant komt. Ik denk dat het vanuit de consument. Je ziet natuurlijk ook, en ook social influencers, ze nemen massaal allemaal een stop. En het heeft ook met een paar dingen te maken. Ze zijn allemaal begonnen toen ze 20 waren en toevallig social influencer geworden. En behalve dan degene die nu als bedrijf doorgroeien. Wat overigens vaak degene zijn met een journalistieke achtergrond. Ja. Maar ze zijn allemaal nu dertigers. Ze worden allemaal moeder. Het is massaal. Dus dat is, ja, dat weet ik ook uit ervaring. Dan moet je andere prioriteiten stellen. En hoe lang hou je het vol? Hou je het 60 jaar vol om elke dag je gezicht op social media te hebben? Dus ik denk ook dat die beweging wel komt. En ik weet ook van jongere collega's of stagiairs die ook alweer anders omgaan met nieuws consumeren. En die kiezen vaak één platform waar ze dan actief zijn en de rest niet. Dus ja, ik denk dat het eerder uit die hoek komt. De drang ook naar rust in de samenleving. Want ja, het zijn allerlei trendlijnen die ik wel zie, waarvan ik denk dat er wel wat gaat veranderen. Omdat het gewoon niet vol te houden is.
Ja.
Zowel de mediaconsumptie niet als de productie.
Laten we het hopen.
Maar misschien ben ik gewoon een beetje ouderwets, een oud wijf. Ik weet het niet.
Ja, of optimistisch, of een idealist.
Het zal een combinatie van dingen zijn. Ja. En ook gewoon ontwikkelingen van het leven. Het is natuurlijk, als je het vanuit psychologie bekijkt, zit ook een 20er, een 30er of een 40er. Werkelijk in je brein zijn ook dingen anders. Over belang en hoe je leeft. Dus dat verandert ook wel.
Ja.
Dus, nou ja.
Ja. En een ander ding waar ik het ook met je over wilde hebben is. Wij hebben gemeen dat we denk ik veel bedrijven adviseren op het gebied van PR. Dus ook proberen de PR van PR te verbeteren. Dat is toch een beetje een vakgebied wat omheind lijkt. Terwijl het in feite denk ik een stuk makkelijker of toegankelijker en belangrijker is dan menigeen denkt. En ik kan me voorstellen dat je in je dagelijkse praktijk gewoon best wel veel marketeers, ondernemers spreekt die allemaal ideeën hebben over PR die niet kloppen. En misschien is het aardig om stil te staan bij de misvattingen die er zijn over PR. Wat gelooft men, wat zijn de feiten en wat zijn de fabeltjes, om het maar zo te noemen.
Ja, nou, de misvattingen over PR die zijn eigenlijk al 20 jaar hetzelfde. Het verandert wel natuurlijk enigszins met de tijd, maar ik wil ook nog even over zeggen dat ik denk dat het door de hele in elkaar schuiving van marketing-communicatiegebieden, dat het woord PR in die zin ook gaat verdwijnen. Ik merk met mijn nieuwe klanten, en dat zijn met name millennials die zelf ondernemend zijn, die bedrijven beginnen, start-ups, MKB. Ik merk dat ze bij PR andere dingen denken. Het zit veel meer nu op merkstrategie. En ik denk dat daarmee het woord, Ik kom ook makkelijker binnen daarmee dan PR. Want dat is echt, is toch heel ouderwets. Dus ik denk dat misschien zelfs het woord wel gaat verdwijnen. Maar de grootste misvattingen zijn, ja, er zijn een aantal, maar er zijn er eigenlijk 5 die ik er even uit wil halen. En dat is dat PR een snel scoren is. Ik krijg heel vaak, en dat is met name een beetje type snelle marketeer, die heeft niet zoveel budget voor marketing. Dus denkt hij, ik ga PR doen. Dan heb ik even snel een veel goedkoper resultaat. Met precies mijn marketingboodschap erin. Nou ja, dat zijn nou eigenlijk een aantal misvattingen in één. Maar het snel scoren, dat is echt de grootste les van PR. Dat gebeurt niet. Met een introductie of een innovatie of een coole start-up heb je best wel die eerste keer snel veel nieuws. Hè? Maar dan is dus de vraag, PR is echt, het is niet voor niets relaties met je publiek. Het is langer termijn en het is volhouden. En dan krijg je die ongoing top of mind, spin-off. Een journalist die op een gegeven moment over een onderwerp bezig is en die denkt... Oh, wacht even. Ik heb er toen een persbericht van gehad. Ik heb die jongen toegesproken. Of die zie ik steeds maar weer langskomen op LinkedIn. Dus PR is niet snel scoren. Dat kan best een keer, als er echt nieuws is of een doorbraak. Maar daarna is het vooral de lange adem. En soms zelfs, als je niet keihard nieuws hebt, is het in het begin juist een veel langere aanloop. Dus dat is een hele grote misvatting. Als het snel scoren is, en dat heb ik ook gezien bij de grote traditionele bureaus, is het vaak omdat er heel veel bombarie omheen is gebracht. Dus zo'n samenwerking met een bekend iemand of enorme perspakketten of nou, dat soort dingen. Ik vind ook een misvatting dat PR is goedkoop adverteren, goedkope marketing, wat ik net al even zei. Elke keer weer ook met een persbericht of stellen. Want ik ben zelf eigenlijk ook iets meer fan van gewoon pitches. Niet per se een persbericht, maar gewoon schrijf een goede mail. Goede pitch. Altijd krijg je die correcties van de klant met de marketingtermen erin. De marketingboodschap. Of hoe geweldig ze zijn. Ja. En dat blijft heel moeilijk om dat eruit te halen. Dat komt een beetje uit die trendlijn van marketing, PR en die vermenging. Ja, je bent gewoon weg. En ik denk dat een klant een bedrijf er goed aan doet om daar echt een PR-adviseur of de PR-tips in serieus te nemen. Maak eigenlijk een beetje een saai verhaal. Een persbericht is vrij saai. Het is vrij technisch, vrij feitelijk. En dat werkt het best.
Ja, heel vaak. Kunnen we dan niet opschrijven dat we dat al doen? Nee, je wil dat doen. Je wil dat bereiken.
Ja, precies. Ja, dus het is dat is altijd een hele leuke discussie met je klant. En trial and error, dat helpt ook vaak. Oké, op een gegeven moment ben je dan ook uitgeadviseerd. En dan denk ik, dan gaan we het gewoon doen, learning by doing. Weet je, we gaan het doen. En dan doe ik een pitch op mijn eigen manier. En dan zie je gewoon heel goed verschil. Dus dat vind ik ook wel een echte misvatting, dat het goedkoop adverteren is. PR kan natuurlijk, als je het goed doet, op een veel betaalbaarder manier zorgen voor free publicity. Maar dat is niet omdat je even snel wil scoren of een marketingperspectief eruit slingert.
Ja.
Een derde misvatting vind ik, PR is in de bekende grote media komen. Nog bijna altijd komt een klant met de verwachting, ik kom in de krant, ik kom op de voorpagina van de Telegraaf, ik kom in het journaal. Nou ja, dat is echt zelden het geval, tenzij er echt een groot merk, groot nieuws is. Maar wat ik er nog belangrijker aan vind, het is vaak niet, meestal niet waar je doelgroep zit. Het doet eigenlijk weinig voor je merk. De grotere algemene media, ja, die hebben een bepaald doel, een bepaalde boodschappen. Pas jouw merk daarin? Is dat waar jouw klant zit? Is dat waar jij je reputatie op moet bouwen? Natuurlijk kan het een bepaalde credibility geven, ja, als je een keer opgepikt bent door een grote media. Maar over het algemeen heb je het niet nodig. En het is een hele grote misvatting dat als jij dus, stel hè, je komt in die krant, dan gaat het goed met je merk. En dan ga je heel veel verkopen. Dat is gewoon niet waar. Ja. Het is vaak echt een ego ding.
Ja, het grappige is ook, best wel vaak meegemaakt dat een opdrachtgever dan in een meer vakblad stond. Gewoon een kleiner marketing tijdschrift met 40.000 bezoekers per maand.
Ja.
En daar kwam gewoon een opdracht uit.
Ja.
En die stonden ook bij een nationale krant. En daar kwam niks uit.
Ja. Maar dat is echt, ik merk het keer op keer weer, vakbladen en regionale kranten en media, ja, die doen enorm veel voor je merk. Want dat is natuurlijk ook zo'n PR-regel. Wat dichtbij is, is eerder nieuws.
Ja.
En voor een vakblad is het, en wat relevant is het voor een vakblad. Dus de PR-regels zie je daar gewoon terugkomen. Vierde is PR zie je direct terug in sales. Nou ja, daar hebben we het al even over. Dus dat vind ik ook een grote misvatting. Kijk, als jij ongoing werkt aan je PR, je reputatie, je zichtbaarheid en top of mind blijft bij de juiste journalisten. En dan doe je een advertentiecampagne, dan score je veel beter. Want het is, je hebt al vertrouwen opgewekt bij je potentiële klant. Je hebt betrouwbaarheid, je werkt aan de relatie. En dan denk je, oh ja, dat product. Oh ja, nou inderdaad, het is nu ook het goede moment. Ik ga hem kopen. Terwijl als je die advertenties koud ziet, ja, dat merk is nog helemaal niet geladen. Het heeft nog geen persoonlijkheid. Je hebt er nog geen connectie mee. Dus PR is zeker relevant voor je sales. Maar je ziet het over het algemeen niet direct terug. Tenzij je zo spot on weer op je doelgroep zit. Maar dat, dit is even de grotere lijn.
Ja.
Nou, ik zie hier de vijfde. Ja, je hebt altijd resultaat. Dat is ook niet zo. Want dat heeft ook weer te maken met die lange ongoing media relaties. En dat is dus ook waarin ik mij richt met mijn programma, met training en coaching. Omdat ik weet dat die spin-offs, één keer een perstraject, en voor de kick-off van je merk bijvoorbeeld, of Ander nieuws. Daarna komt die opvolging. Nou, dat weet jij ook, Aaron. Dan heb je contact met journalisten en die zegt, ja, ik heb net daar een artikel over geschreven, dus dat kan ik nu niet weer. Ja, en dan moet je zorgen dat je na 2 maanden weer even een update stuurt. We hebben een nieuwe ontwikkeling of dit is nu een nieuwe uitkomst. En zo hou je dat vast. Ik weet ook van journalisten die ik goed ken, dat ze zeggen, ja, mijn inbox is eigenlijk een soort database. Dus die persberichten reageer ik misschien niet op als het op dat moment niet relevant is. Maar ben ik met een onderwerp bezig. Nou, een klant van mij is heel disruptief in de hele huizenmarkt. En toen zeiden ze ook van, ja, dan ga ik googlen, huizenmarkt. En dan kom je boven. Weet je, dus het is ook gewoon, dat heb ik van meerdere journalisten gehoord. Het zijn ook vaak een beetje chaotische mensen, dus die ruimen ook denk ik gewoon hun inbox niet op. Maar ook omdat ze het gebruiken als hun eigen Google. Dus daarom is het dus belangrijk dat je ook ongoing af en toe wat van je laat horen.
Ja, ja. Ja, en daarbij dus niet heel erg het lopen pushen op de korte termijn. Maar accepteer dat het soms een persbericht wat je in maart verstuurt in december in de krant staat.
Ja, ja. Precies. Nou, ik heb een heel mooi actueel voorbeeld. Ik heb vorig jaar gewerkt aan de introductie van een nieuwe start-up. Heel disruptief in de huizenmarkt. Het moet transparant. Het is een heel babyboom oldschool model hoe het werkt. En open bid systeem. Nou, dus wij hebben hem heel erg geadviseerd. Maar uiteindelijk werd het ook veel meer een marketingbericht. En er kwam zeker media uit en nog een paar interviews. Dat was eigenlijk al heel goed. Maar ja, ook hier was de verwachting, het is snel scoren. Heel veel media, komt goed. En dat was een beetje taaiig, hè? Ze druppelde. Ik vond het zeker niet slecht met mijn ervaring. Maar goed, andere verwachtingen. Nu zijn we een jaar verder doorgebouwd, hè, met de journalisten die we toen hebben bereikt. Met anderen waar het echt relevant voor is. Dus vakmedia in de regio. Laatst is de beste man in de Tweede Kamer geweest om kamervragen te beantwoorden over de huizenmarkt. Ja. En in het NOS-journaal, RTL. Dus een jaar later. En dus ongoing doorgegaan. En natuurlijk klopt ook zijn product. Hè? Als dat op een gegeven moment niet klopt, stopt het ook. Het moet kloppen wat je zegt. Maar het heeft tijd nodig. Je komt ook met iets nieuws. Daar moeten mensen aan wennen. Moet je vaker horen. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik ben ook elke keer trots als ik dat dan zie. En dan zie ik op LinkedIn. Oh, leuk, het is gelukt. Ja, dat vind ik ook leuk aan mijn aanpak. Ik groei mee met mijn klanten. En ook als ik het werk niet zelf doe, dan denk ik, het is gelukt. Ze snappen het. Het gaat door. Het merk gaat groeien. En omdat ik alleen werk voor merken of missies waar ik echt in geloof, waar ik hard voor heb. En ook mensen. Ik moet ook echt een klik hebben met mijn klant. Dan denk ik, oh, vind ik echt tof. Ben ik echt trots. Vet. En dat vind ik leuk. En dat kost dus een jaar. En nou, nu sta je er wel. En heel knap hoe je die discussie over de huizenmarkt dan weet open te breken.
Leuk. Ja, heel goed. Heel knap. Heel mooi verhaal ook. Ik heb het ook een keer meegemaakt met de opdrachtgever dat we een jaar lang echt heel veel PR hebben gedaan. En aan het einde van het jaar werden ze gebeld door Nieuwsuur om commentaar te geven op een nieuwe wet. Dit Nieuwsuur. Dan is het echt waar. Dan klopt het. Ja. Nee, ja, dat zijn ook echt de succesverhalen waar je, denk ik, de PR voor PR het beste mee kan bedrijven.
Ja, we hadden laatst ook een mooi voorbeeld voor Enview. Daar werken we onder andere met Mission Reuse aan herbruikbare verpakkingen. Voor echt alles, weet je wel, thuisbezorgd maaltijden, koffiebekersystemen, koffiebars, et cetera. En een van de dingen, ook met thuisbezorgd, is toegenomen door corona, is al die online shopping. Allemaal dozen, allemaal plastic, bubbels. En natuurlijk onzin dat het niet een kratje kan zijn die de leverancier gewoon weer mee terugneemt. Het liefst een systeem waar meerdere leveranciers hetzelfde gebruiken, zeg maar. En toen is inderdaad ook Nieuwsuur gekomen. Toen hadden wij daar een opiniestuk over gemaakt. En die kwam in het FD. En dus gewoon van, wat is onze visie daarop? Wat moet de politiek doen, bedrijfsleven en de consument? En toen kwam Nieuwsuur inderdaad van, omdat er in Amsterdam zo'n groot probleem was met de afvalverwerking. Overal lag karton naast de bakken, alles overvol. Is hier in Amsterdam op de NDSM-werf een item gemaakt. Over dat karton en wat moeten we de logistieke bedrijven doen met hergebruik. Zo makkelijk op te lossen. En nu komen we zelfs al dat er papier tekort is voor boeken, omdat er zoveel kartonverpakkingen nodig is. Dus dan zie je ook weer die PR-wetten van, het is relevant, het is dichtbij. Ook Amsterdammer struikelde over het karton. Wij werken aan oplossingen voor herbruikbaar. Maar ja, een Coolblue of een DHL moet daarin wel meegaan. De mogelijkheden zijn er, de consument wil ook wel. Maar je moet het wel met elkaar doen.
Ja.
En dan komt ook Nieuwsuur, was echt een heel lang item geworden ook. Maar ja, ook omdat je dus is FD, opinie, je blijft een beetje op de radar. Het is relevant. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden, denk ik.
Ja, cool.
Ja.
Is dat ook een reden, want je hebt het dan over die start-up die dan Die founder die dan in de Tweede Kamer een verhaal, of die Kamervraag mag beantwoorden. Is dat ook een aanmoediging voor anderen om toch aan de gang te gaan met PR? En waarom zou je daar dan mee moeten beginnen? Waarom zou je zelf met PR aan de gang moeten gaan?
Ik denk dat het als je een ondernemer bent, of manager, directeur, dat het is een essentieel onderdeel van jouw bedrijfsstrategie. Ik begrijp werkelijk niets als je het niet zou doen. Want je hebt een product, je hebt een bepaald doel daarmee. Je wilt een publiek bereiken. Dat is hetzelfde als, ik ga met jou een relatie aan. En dat je gewoon zegt, ja, leuk Aaron, wij hebben nu een relatie. En verder doen we niks. We doen nooit iets samen. Ik ga niet met je uit eten, we gaan niet weg, we wonen niet bij elkaar. Ja, dat is gek. Dan is het gewoon, oh ja, ik heb een product, ik wil dit nieuwe watertje verkopen. En dat heb ik dan nu. En ik heb wel een doelgroep op het oog, maar ja, verder doe ik daar niks mee. Ik denk ook niet na over hoe ik het product presenteer, wat appealing is voor die doelgroep, op welke kanalen zij zitten voor hun informatie, waar zij uitgaan, waar ze het water zouden kunnen bestellen. Ja, dat vind ik gewoon, dit komt bij mij niet in mijn hoofd op dat je dat niet zou doen. En alleen advertenties helpen daar niet mee, omdat je gewoon die relatie nodig hebt. In mijn allereerste baan zei een directeur daar die met pensioen ging. Die kwam een beetje kletsen op de marketingafdeling, zat ik daar als jong guppie. En die zei, je moet één ding onthouden voor de rest van je carrière. Dat was mijn grootste les. Alles is een relatie. Dus je moet altijd eerst op de relatie richten. Dus of het nu gaat om je collega, een journalist, een klant, maakt niet uit. Zorg dat het contact tussen de mensen klopt. Dat de mens gezien wordt. Dan is de rest is eigenlijk bijzaak. En ik denk dat dat goed is om PR helemaal door je bedrijf. En dan heb ik het niet alleen over mediarelaties, maar echt je hele reputatie, je hele zichtbaarheid. Dat je daar als ondernemer gewoon echt, dat gewoon een serieus speerpunt moet zijn van jouw aanpak.
Ja.
Zeker nu PR zo verweven is, gewoon met je hele brand awareness. Ik gebruik al jaren het voorbeeld van, toen waren er nog niet zoveel elektrische auto's, maar je bent een bedrijf, stel Dopper, weet je, een bedrijf heel groen, helemaal een missie, heel duidelijk, heel erg zichtbaar, en dan zou je daar komen en dan staat er gewoon een dikke vette Range Rover voor de deur. Dat klopt niet. Nee. En dat vind ik PR. Jouw verhaal moet kloppen, ook aan de buitenkant. Wat je ziet, wat je zegt, welke producten je gebruikt. Daar moet een treinkaart zijn en een deelfietsensysteem en een elektrische auto. Weet je, dat soort dingen vind ik PR. En daar zou ik dan als brandmanager heel erg op letten.
Ja, wauw. Ja, dat is een veel kritischer blik, denk ik, dan veel bedrijven nu hebben. Over hoe ze hun PR eigenlijk onderdeel moeten maken van elk proces, elke keuze. Als ik het goed begrijp.
Maar hoe komt maar ook het letterlijke, hè? Stel dat je weer bij klanten binnenkomt. Hoe kom je binnen? In wat voor soort ontvangstruimte? Hoe is de correspondentie? Dat vind ik allemaal van die kleine stukjes. Hetzelfde als kleding bij een mens. Het geeft een identiteit, een stijl aan, een expressie. Dat is eigenlijk het jasje voor je bedrijf ook. Ja. Wat reflecteren moet wie je werkelijk bent. Als ik hier nu in één keer als in een gothic stijl zou zitten, dat zou totaal niet passen bij wie ik ben. Dus dan voel je mismatches voor een bedrijf ook.
Ja, mooie metafoor. Ja.
Ik zie mezelf ook niet echt in gothic kleding lopen.
Ja, nou, het is ook een keuze om weer heel authentiek te zijn, misschien.
Ja.
Om daar weer op terug te komen.
En daar vraagt de tijd natuurlijk enorm om.
Ja. Nou, dan is het bruggetje snel gemaakt van gothic zijn naar tips als je zelf aan de gang wil met PR.
Ja.
Dat lijkt me duidelijk.
Ja, ik heb... daar kan ik ook heel veel over zeggen. Maar eigenlijk het belangrijkste, zo begin ik ook altijd eigenlijk mijn trainingen. Ik ga nooit zomaar aan de slag en dat zou ik je ook adviseren om niet te doen. Neem even een moment of een klein beetje budget om goed te gaan zitten voor je strategie erin en je visie. Dat het echt past bij de kernwaarden van je bedrijf. En je ziet vaak dat een startende ondernemer of een kleiner bedrijf is heel erg verweven met de oprichter-eigenaar. Dat is dat DNA. Maar op een gegeven moment ga je groeien. En hoe borg je dan dat verder in de organisatie komt? En zo moet je eigenlijk ook als je één pitter bent al denken. Hè? Stel dat ik groot zou zijn, hoe haal ik het uit mij als persoon? Dus ik begin altijd met een strategie sessie van weet je kernwaarden, waar je voor staat. En het is een hele inkopper, maar ken je doelgroep? En dan bedoel ik niet een demografisch doelgroepprofiel van wie je wil bereiken. Dat is eigenlijk ook vaak niet meer zo. Je hebt meer gebruikersgroepen. Maar weet echt wie ze zijn. Ga ze volgen, ga met ze in contact. Ga met ze in contact op social media. Dat is tegenwoordig vrij makkelijk. Je kan echt leuk een band opbouwen. Weet welke woorden ze gebruiken, naar welke events ze gaan, hoe ze hun sociale leven inrichten. Ga daar interactie mee aan. En weet dan uiteindelijk ook goed welke media zij gebruiken om zich te laten informeren. En dan ga je dus die media, ik zeg altijd, stel een top 5 samen. Begin met een top 5, want je maakt het klein als je beginnend bent. Niet een grote medialijst, maar je weet gewoon, deze doelgroep wil ik bereiken. Dit is hoe zij bewegen en communiceren. Welke media zijn daar belangrijk? Pak er 5 uit en ga die 5 dan ook echt proactief mee aan de slag. Dus ga die journalisten volgen op hun social media. Reageer op hun berichten. Reageer dan ook bijvoorbeeld met jouw boodschap erbij. Hè? Dus ook op het menselijke, maar ook van, hey, maar wist je dat? Stel je voor aan hen. Zorg dat je hun contactgegevens hebt. Dat je je netjes introduceert. Dus echt die top 5 ga je mee aan de slag. Later bouw je dat wel uit. En als je een persbericht hebt met groter nieuws, heb je een grotere perslijst. Maar haal dan nog steeds die 5 of 10 eruit waar je actief mee aan de slag gaat. Maar kijk bijvoorbeeld ook op de Facebookgroep Roept U Maar. Er staan elke dag ontzettend veel oproepjes voor kandidaten gezocht voor allerlei interviews. En stel je daar zelf daarvoor. Want ook al gaat het misschien over, ik heb ooit een interview gegeven aan Telegraaf over op vakantie gaan in coronatijd, was vorig jaar. Ja, dat gaat niet over Thea de PR-trainer of adviseur, maar ik en mijn gezin. Maar er staat natuurlijk bij, Thea van Une, PR-trainer. En ik laat zien daarmee dat ik weet hoe de media werken. Ik weet hoe je in de media komt.
Ja.
Weet je, dus het zijn allemaal dingen van je eerst denkt, ja, maar dat gaat er niet over mijn bedrijf. Nou ja, verder ook zorg voor goede content. Dus zorg zelf. Je kan best wel een keer leuk de aandacht krijgen van een journalist of van je klant. En dan gaan ze zoeken en is er niks te vinden. Of je Instagram-kanaal is helemaal leeg met geen waardevolle info. Als Instagram voor jouw doelgroep belangrijk is, hè? Dat is natuurlijk de eerste stap. Schrijf gastblogs voor jouw media. Kijk, toen ik mijn analyse deed, dacht ik, ja, mijn klanten zitten natuurlijk, dat zijn ook marketeers en ondernemers. Dus voor mij is ondernemersmedia, marketingmedia zijn relevant. Dus ik word gastblogger bij een marketingtribune, Frankwatching. Stuur ik artikelen in, omdat het voor mij geldt. Maar zo geldt dat voor jou, als jij in de transportsector zit, moet je bij een transportvakblad een column inleveren. Ja. Of vraag of je gasten artikelen mag schrijven. Hè, dus zo zie je, en dat is ook al credibility, dat klopt dan weer met wat je zegt, wat je verkoopt, met wat je doet. En wees consistent. Kijk echt naar wat bij je past. Is dat LinkedIn? Is dat Instagram? Is het gastartikelen schrijven? Is het video's maken? Welke type media passen bij jou? En kijk dan ook waar je tijd voor hebt. Want dat kan een heleboel zijn. Je kan ook kiezen uit van TikTok naar Clubhouse gaan, alles daartussenin. Ik heb daar eigenlijk geen tijd voor, maar het vraagt allemaal weer, je kunt niet content doorplaatsen. Dus het vraagt allemaal weer eigen vormpjes van content en beeld erbij. Dus liever haal je er 1 kanaal uit, die je dan echt goed gaat doen. Doe daar dan ook een training voor. Zorg dat je echt weet hoe zo'n kanaal werkt. En zorg dat je daar dan echt een goede landingsbodem hebt voor als dan een journalist in jou geïnteresseerd is. Die vindt dan ook inderdaad jouw opinie daar en wat jij doet. Dus dat zijn een beetje de basic tips waar ik waar je heel pragmatisch, naast het vele werk wat je te doen hebt als ondernemer, echt wel in te voeren is.
Ja, ja, keuzes maken.
Zeker, en maak het echt klein. Daarna komt het wel goed. Dat wordt wel groter. Of niet, want je hebt er waarschijnlijk ook al genoeg aan. Consument kan ook niet alles bekijken.
Kies om te beginnen 1 mediadoelgroep, 1 ja. Platform.
Ja.
Maak een strategie, ga aan de gang.
Ja.
En claim je rol als expert, deskundige in jouw vakgebied?
Zeker.
Ik vind het een hele mooie samenvatting. Ja. Van een heel leuk gesprek ook.
Dankjewel.
Dank voor je tijd. Dank ook voor je tips. Ik hoop dat iedereen er veel aan heeft. En nou, ongetwijfeld tot de volgende keer.
Nog 1 uitsmijter, want dat zeg ik ook altijd in mijn trainingen. PR en mediarelatie is ook gewoon heel erg leuk. Het is niet eng, we zijn allemaal mensen en een journalist heeft ook gewoon verhalen nodig. Dus ga het gewoon doen met plezier.
Nou, als je het nu nog niet doet, dan ben je een dief van je eigen zichtbaarheid. Aan de slag.
Mooi gezegd.
Je hebt weer geluisterd naar een aflevering van PR Academy, de podcast. Een podcast waarin je alles leert over PR. En wil jij nu deze tips in de praktijk brengen? Ga eens naar presscloud.co. Het zal je niet teleurstellen.